Goedenavond allemaal. Welkom in de kerk. Goed dat u door de storm hier gekomen bent om met ons een eredienst te hebben. Voordat we beginnen heb ik een aantal mededelingen van de kerkraad. De collecte vanavond is bestemd voor het evangelisatiewerk dat wordt verricht door onze gemeente. De bloemengroet van vandaag gaat naar Klaas Dijkema. Volgende week zondag, 16 februari, is er 's morgens in het JFC een doopdienst waarin Stan Jongeneel zal worden gedoopt. De kerkenraad is voornemens om in de vacature van diaken die momenteel open staat, broeder André Luigjes te benoemen en op een nader te bepalen datum te bevestigen. Mochten er gegronde bezwaren zijn tegen deze benoeming, dan kunt u dat tot uiterlijk 23 februari indienen bij de Scriba. Komende zomer ontstaan er nog een aantal vacatures in de kerkenraad. Dat zijn voor 3 ouderlingen, een jeugdouderling en een diaken. En tot en met 10 februari kunt u bij de Scriba nog namen indienen van broeders en zusters die u geschikt acht voor deze ambten. Verder hebben we vanmorgen in het JFC voorbeden gedaan. En dat hebben we gedaan voor Klaas Dijkema, voor Ben van Doren. We hebben voorbeden gedaan voor Gea van Renen en het boek wat zij uit heeft gebracht. En daarmee ook voor de relatie tussen de kerk en homoseksualiteit. We hebben gebeden en gedankt vooral voor kerkelijke eenwording. Het traject van de GKV en de NGK, waar we gisteren mooie berichten over mochten horen. En we hebben stilgestaan en gebeden voor een verdrietig bericht wat ons vanochtend ter oor kwam, dat een leerling van het JFC zichzelf van het leven heeft beroofd. En daar hebben we ook bij stilgestaan. In deze dienst zal dominee Henk van der Velde ons voorgaan. Na de handdruk gaan we staan en zingen we uit Psalm 80, de versen 1 en 7. Ik wens u een goede dienst toe.
Wij beginnen met een persoonlijk stil gebed en na foto's mijn groet, dan zingen we het lied U bent mijn schuilplaats hier. Laten we bidden. beginnen we ook vanavond met de erkenning dat onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer, de levende God die hemel en aarde en ieder van ons heeft gemaakt. Genade zij u en vrede van die God, onze hemelse Vader en van de Heer Jezus Christus door de kracht van zijn geest. Amen. Fijn dat u er bent. Vanmorgen ging ik voor in de GKV de Burg in Barneveld. Dat was een avondmaalsdienst. Dat was een mooie dienst. We hadden zo'n mooie kerk daar met een prachtig orgel. En een grote vleugelpiano. Dus het was toch wel een feest om daar te zijn. En het avondmaal gaat weer heel anders. Met drie tafels achter elkaar. En dat was toch ook heel mooi, moet ik zeggen. Ja. Dus ik ben wel weer enthousiast over het feit dat wij één worden met de GKV. Ik voelde me daar erg thuis. En ik zie Jan Bouwman zitten. Die was gisteren bij de samenspreking van de landelijke vergadering met de synode. De eerste vergaderingen samen. En dat was goed, Jan? Ja? Ja, blijkt me ook wat historisch om mee te maken. Goed. We zullen beginnen met een gebed om de zegen van God ook vanavond. Heer onze God, wij komen u danken voor uw aanwezigheid in ons leven. En wij danken dat we u mogen kennen en dat we met u door het leven mogen gaan. In de rustige tijden, maar ook in de stormen van het leven, wij mogen weten dat u er altijd bent en dat u met ons meetrekt. Wij danken u daarvoor. En we bidden om die verzekering, Heer, bij al onze gemeenteleden, al onze geliefden. Ook voor mensen die door diepe dalen gaan. En die een angstige toekomst tegemoet zien. Wilt u ze dragen, helpen en troosten en bemoedigen. En leid ons iedere keer wanneer wij samenkomen om zo ook elkaar op te tillen. En onze blik weer te vestigen op u. Leid ons in ons persoonlijk leven. Wees met ons gezamenlijk. Behoed ons voor de tegenstander, de boze. Voor zijn verleidingen, voor zijn listen. Om ons te verdelen of om ons te verstrooien. Wij bidden om uw bescherming. We bidden om uw leiding en zegen ook vanavond als we uw woord openen. Bepaal ons weer bij wie u bent, bij uw grote liefde en trouw voor uw plan van verlossing. Zo bidden wij om uw zegen. Wij danken u, Heer, voor uw woord, voor uw geest, voor uw kerk. U geeft ons zoveel. Daarom komen we ook tot u met onze dank, met onze verwondering. En wij loven en prijzen uw grote naam. Halleluja. Amen. Ik wil het vanavond met u hebben over Abraham. En ik heb een poosje geleden een cursus gedaan bij de theologische school in Kampen. En daar zeiden ze, af en toe moet je gaan staan in de schoenen van de mensen over wie je preekt. En dat heb ik ook geprobeerd te doen met Abraham. Dus we gaan verschillende teksten lezen uit de Bijbel over Abraham. teksten over zeg maar 4000 jaar geleden, uit Genesis, teksten 2000 jaar geleden van Paulus over Abraham, maar ook teksten die gaan over ons vandaag uit Hebreeën 11. Eerst zingen we nog een lied over Abraham uit Oer, uit Ur is hij getogen, aartsvader Abraham uit gezang 3. Drie korte bijbellezingen. De eerste is uit Genesis 12, over de roeping van Abraham. Daarvan de eerste drie versen. De Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Ik wil er gelijk bij zeggen wat mij betreft. Dat laatste zinnetje. De grootste blunder is uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Daar staat namelijk: alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Terwijl in feite staat: in jou zullen alle volken op aarde gezegend worden. Dus van een belofte van God is dit in deze Bijbelvertaling een vrome wens geworden. En dat is gewoon te weinig. En ik denk ook dat bij de herziening van de nieuwe Bijbelvertaling die binnenkort komt, dit zeker ook veranderd zal gaan worden. Tweede lezing is uit de Galatenbrief. En vandaar uit de Galatenbrief hoofdstuk 3. En dat onderstreept al een beetje wat ik daarnet zei. Dat zal ik u zo uitleggen. Galaten 3, vers 6 tot en met 9. Daar lezen we: van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde en geloofde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt: In jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham de gelovige gezegend. En dan ziet u als hier Genesis 12 aangehaald wordt, dat er wel de juiste vertaling staat. En dat is ook niet consequent in de Nieuwe Bijbelvertaling, maar dat komt omdat de Bijbelboeken door verschillende vertalers vertaald zijn. Dus niet door eenzelfde vertaler. En om dat gelijk te trekken, zal zeker die tekst in Genesis straks ook in de revisie aangepast worden. Nou, wanneer je even doorleest in deze tekst, zie je verderop in de vers 13 ook nog staan dat de Heer Jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden, dus via Christus, door hem alle volken delen in de zegen van Abraham. En zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Dus de tweede lezing en de laatste lezing die we dan nog erbij pakken is uit de Hebreeënbrief. En wel uit de Hebreeën hoofdstuk 11, het beroemde hoofdstuk over de geloofsgetuigen. Door het geloof. En ook daarin gaat het over Abraham. Ik pak er een paar kernteksten uit. Vers 8. Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen. En hij ging op weg zonder te weten waarheen. Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was, maar dat hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaac en Jacob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten, omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten door God zelf ontworpen en gebouwd. Door haar geloof ontving ook Sarah, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven, niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te verwekken. En wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als de sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand van de zee. En vervolgens wordt dat geactualiseerd en naar ons toe doorgetrokken, in 13. Zij allen zijn in geloof gestorven, wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet en ze zeiden tegen zichzelf dat ze op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarin wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden, en heeft hij voor hen de stad gereed gemaakt. En dan nog even terug naar Abraham, vers 17. Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaac als offer opdragen. Hij die de belofte had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. Terwijl het tegen hem gezegd was, alleen door Isaac zul je een nageslacht krijgen, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. Een voorafbeelding van de Heer Jezus, die wel stierf, maar is opgestaan uit de dood. Tot zover onze lezingen. We gaan nu zingen over Abraham met het lied Zie ik sterren aan de hemel staan.
Thank you.
Gelijk na de verkondiging gaan we weer zingen wel uit Psalm 87, vers 1 tot en met vers 4. Psalm 87. Shalom, Gavarim. Vrede gewenst, vrienden. Mijn naam is Avram. De moslims zeggen Ibrahim. En jullie zeggen Abraham. Ik ben nu een oude man. Maar als kind noemde mijn moeder me altijd al een dromer. Zag ik karavanen met buitenlandse kooplui voorbij gaan, dan droomde ik van verre landen. Volken, onbekend. Wanneer ik 's avonds omhoog keek en de maan en de sterren zag, was het alsof ze me wenkten naar andere werelden. Keek ik naar de afgoden van hout en steen die mijn familie in die tijd aanbad, dan droomde ik van een grotere God die almachtig is en eeuwig. Nu ik oud ben geworden, droom ik nog altijd over onzichtbare werelden, verre steden. Maar heel wat van waar ik als kind naar verlangde, is werkelijkheid geworden in mijn leven. Wat betekent dat nou niet dat mijn leven altijd voorspoedig is verlopen? Net als mijn vader Tera ben ik altijd een zwerver, een asielzoeker, zou jullie zeggen, een nomade geweest. Op zoek naar mijn bestemming zwierf ik door vele landen, van Mesopotamië tot Egypte. Altijd ben ik, net als mijn vader, een geiten- en schapenfokker gebleven. Het heeft me overigens geen windeieren gelegd. Ik ben rijk geworden, want wie in mijn gebied geit of schapen heeft, die bezit ook altijd melk en yoghurt en vlees en kaas. En bovendien materiaal om tenten te maken en kleren. Dus bezit je veel dieren, dan kun je wat je over hebt altijd verkopen. Of ruilen voor andere spullen. Of goud en zilver voor krijgen. Mijn vrouw Sarai heeft inmiddels een mooie collectie sieraden. Maar laat ik mijn verhaal beginnen bij het begin. Ik ben geboren in het Tweestromenland. Tussen Sumer, tussen de Eufraat en de Tigris. Twee grote rivieren bij de stad Ur of Ur. Ur is een havenstad aan de rivier de Eufraat in het Rijk van de Babyloniërs. In wat jullie nou Irak noemen. Het was in die tijd een handelscentrum. Het was een rijke stad. Maar het was ook een smerige stad. Mijn vader Tera besloot daarom om te verhuizen naar Haran. Meer dan 1000 kilometer verderop aan de rivier de Eufraat. Dus Ur ligt daar onderaan bij de Persische Golf. En Haran ligt wel 1000 kilometer verderop. Ook in datzelfde tweestromenland tussen die twee rivieren. Ziet u dat? Daarboven. Ik denk dat dat nu Syrië is. Het was een lange tocht, die reis naar Haran. Maar omdat we steeds langs de rivieren trokken, was er altijd water en gras en voedsel voor de dieren in overvloed. Mijn vader trok niet voor niets weg uit de omgeving van de stad Ur. Het was in die tijd een slechte tijd in dat deel van de wereld. De mensen waren goddeloos geworden. Ze dwaalden steeds verder af van het goede. Je leest daarover aan het begin van het Bijbelboek Genesis, het eerste boek van Mozes. Daar hoor je over het drama van de eerste menselijke familie, waar zelfs Kain zijn broer Abel vermoordde. Je leest daarover de tijd van Noach, toen bijna de gehele wereld werd vernietigd door een watervloed. De mensen dwaalden steeds verder van God af. En soms had God gewoon spijt ervan dat hij de mensen op aarde gemaakt had. In mijn tijd, na de torenbouw van Babel, verstonden we elkaars talen niet meer. En veel mensen trokken weg. Mijn familie was lang niet de enige die wegtrok uit dit gebied. Mijn eigen familie kende overigens de Heere God, de God van de Bijbel, ook nog niet. Wij aanbaden de zon, de maan en de sterren en vele andere afgoden. Je leest dat in Jozua 24, vers 2. Wij leefden in angst voor die afgoden. Wij geloofden dat die afgoden ook controle hadden over een beperkt machtsgebied. Alleen bij een eigen volk. En daarom zochten wij naar nieuwe, betere goden toen we wegtrokken naar Haran. En daar in Haran hoorde ik voor het eerst de stem van de Heer die me uitdaagde. Trek weg uit je land, weg van je volk, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik was toen al niet zo jong meer, 75 jaar. Maar ik gehoorzaamde altijd de stem van God die ik hoorde. Samen met mijn vrouw Sarie en mijn neef Lot trokken we weer verder. Wel 1500 kilometer ver trokken we van Haran naar beneden naar het land van Canaan. Dat duurde lang, want dit was niet een gebied met veel rivieren. Je moest altijd zoeken naar voedsel, naar gras en water. Je kon niet sneller gaan dan de zwakste dieren in mijn kudde. Steeds verder trokken we weg van mijn familie in Haran. Mijn ouders heb ik nooit weer teruggezien. En aangekomen in het land Canaan word ik opnieuw helder de stem van de Heer. Dit is het land dat ik aan jou en je kinderen zal geven. Ik kreeg het gevoel dat we eindelijk onze bestemming hadden bereikt. Wat mij altijd op de been heeft gehouden is vast geloof in de beloften van de Heer. Woorden van de Heer die ik meermalen in mijn leven heb verstaan. Hij gaf me 3 prachtige beloften. Ik zal je leiden naar een eigen land. Ik zal je maken tot een groot volk. En via jouw kinderen zullen alle volken, alle generaties op aarde ooit gezegend worden. Aan die beloften heb ik me altijd in mijn leven vastgeklampt. En de Heere God beloonde dat. Niet dat ik altijd zo'n vrome, brave broeder ben geweest hoor. Nee, ik heb de Heer mijn God ook dikwijls teleurgesteld. Ik heb ook domme dingen gedaan. Zoals wij dat als mensen allemaal wel eens doen. Er zijn dingen waar ik me gewoon voor schaam. Niet lang nadat ik in Canaan ben aangekomen, begon dat al. Er kwam een hongersnood in dat gebied. In plaats van de Heer te vertrouwen die me geroepen had naar Canaan, trokken we weg naar gebieden waar nog wel voedsel te vinden was. Naar het deltagebied van de Nijl in Egypte. Tja, en daar was het de gewoonte dat de farao van dat land alle mooiste meisjes inpikte. En mijn knappe echtgenote Sarai, die was de moeite waard. Dat zagen die Egyptenaren ook gelijk. En ik werd bang dat ze mij om haar zouden doden. Die mooie dame, dat is mijn zuster, zei ik daarom. Dat was ook nog een beetje waar. Het was een wit leugentje, want wij waren inderdaad uit dezelfde familie. Gelukkig kwam de farao er op tijd achter dat Sarai mijn vrouw was. En God zond zware plagen op zijn dak. En zijn raadgevers begrepen waarom dat gebeurde. Sarai werd weggestuurd. En heel mijn familie werd verbannen uit Egypte en we keerden terug naar Canaan. Ondertussen was ik dankzij de zegen van mijn God een rijke man geworden, een rijke herdersvorst. Ik bezat inmiddels 1000 dieren en 10 knechten. In Canaan werd ik daarom een gerespecteerd man. En de Heer hielp me om een roversbende van 4 koningen te verslaan en gevangen genomen Canaanieten en mijn neef Lot en zijn gezin te bevrijden. Zelfs Melchizedek, de grote koningpriester van Salem, kwam me daarvoor bedanken en mij zegenen. De zegen van de Heer heb ik op vele manieren in mijn leven ervaren. Dat hij met ons meetrok en dat hij ons leidde, was voor iedereen duidelijk. Men sprak jaloers over de God van Abraham. De Heer had een verbond met me gesloten en ik wist me dankzij hem een bevoorrecht mens. Ik wist me een bevoorrecht mens en toch. Hier gaat iets niet goed. Ik verlies mijn. Nou, niet aankomen. Ik wist me een bevoorrecht mens onder de zegen van de Heer. En toch was er iets wat groot verdriet in mijn leven was. Ik werd ook ongerust. Sarai en ik werden niet jonger op en er was een groot gemis in ons leven. Wij waren namelijk kinderloos. En de Heer had toch zo duidelijk beloofd dat wij tot een talrijk volk zouden worden. Dat heeft me heel wat zorgen en tranen gekost. Eens toen ik op een avond daarover bad, toen zei God dat ik naar buiten moest gaan en omhoog moest kijken naar de sterren in de hemel. Het was die avond een heldere nacht met miljoenen twinkelende sterren. En God zei dat mijn nakomelingen net zo talrijk zouden zijn als de sterren aan de hemel. Ik kon het bijna niet geloven. Ik snapte niet hoe dat moest rijmen met het feit dat ik en Sarai ondertussen oude mensen werden. We waren nog altijd kinderloos. Sarai dacht slim te zijn, dus ze stuurde haar jonge slavin Hagar naar me toe. Want het was voor haar een grote schande om kinderloos te blijven. En zo kwam Ismaël ter wereld. En we dachten lang dat zo de belofte van God vervuld zou worden. Maar die jongen was zo'n wilde ezel. Genesis 16 vers 12. Dat het onmogelijk leek dat de Heer hem kon gebruiken in zijn plan als mijn erfgenaam. Al ontving hij later wel zelf veel andere kinderen. Nou, u merkt wel dat mijn leven met vallen en opstaan is verlopen. Met hoogte en vele dieptepunten. Soms leek ons leven compleet in te storten. Zoals toen het goddeloze gebied bij de Jordaan, waar mijn neef Lot was gaan wonen, bij Sodom en Gomorra compleet verwoest werd door de Heer. Maar door dik en dun ben ik altijd blijven vertrouwen op God. Ik bleef geloven. Hij herinnerde mij ook steeds weer op beslissende momenten aan zijn beloften en zijn goede plannen. Dat niets voor de Heer onmogelijk is, dat bleek wel toen Sarai, toen ik bijna 100 jaar was, toen Sarai als een oude vrouw toch nog zwanger werd. En toen onze Isaac werd geboren. Wat waren wij ongelooflijk blij. Wat een vreugde en geluk heeft die jongen in ons leven gebracht. Wij lachten. We waren er dolgelukkig mee. Nu wist ik zeker dat alles mogelijk is. Dat je maar blijft geloven in de belofte van onze God. Maar ik wist niet dat de moeilijkste test uit mijn leven daarna nog zou komen. Want het gebeurde dat de Heer mij opdroeg om mijn geliefde zoon te offeren. Als een beest. Ik heb het Sarai niet eens durven vertellen. Ze had ons nooit laten gaan. Wat is het ongelooflijk zwaar om het liefste dat je hebt te moeten opofferen. Om los te laten. Onderweg naar de offerberg liep ik steeds zachtjes te janken. Ik heb stilletjes gebeden tot mijn God. Maar ik wilde niet ongehoorzaam zijn. Want ik wist dat de Heer ons leven leidt. Dat Hij met alles een bedoeling heeft. Ik vertrouwde op Hem. Hoe moeilijk dat ook was. En het was niet te vergeefs. Hij greep in, gelukkig. En Hij voorzag in het offer dat nodig was. Het was of ik Isaac uit dood terug kreeg. Ik wist nu absoluut zeker dat de Heer altijd in alles te vertrouwen is. Hij heeft me nooit teleurgesteld. Later, na de dood van mijn geliefde Sarai, kreeg ik zelfs nog meer zonen. 7 zonen had vader Abraham, zingende mensen, nog wel eens. En dat is ook waar. 7 zonen heb ik ontvangen. En jullie weten nog beter dan ik het zelf wist, hoe het allemaal verder is gegaan. Hoe de Heere God zijn goede belofte aan mij heeft vervuld. Die waren namelijk niet alleen maar voor mij bedoeld, voor mij persoonlijk, maar die waren bedoeld als Godszegeningen voor de hele mensheid. Voor alle volken en alle generaties in alle landen op aarde. Die zegen is zo belangrijk dat vandaag, in deze tijd, meer dan de helft van de wereldbevolking zich kinderen van Abraham noemt. Nakomelingen van de oude vader Abraham, zowel Joden, Christenen als moslims wereldwijd noemen mij vandaag een stamvader. Abraham betekent dan ook letterlijk in mijn taal vader van vele volken. En zelfs in de eerste zin van jullie Bijbel, het Nieuwe Testament, word ik genoemd. Het is het boek van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Testament betekent verbond. Het verbond dat de Heere God met mij sloot, dat heeft hij vervuld en uitgebreid in de grote Messias, Verlosser, Jezus Christus. Dat verbond met mij, dat zou je kunnen vergelijken met een moderne telescoop hengel. Daar kunnen steeds nieuwe stukken van worden uitgeschoven. Mijn verbond hield de andere verbonden al in zich opgesloten. Van mijn verbond naar het verbond met Mozes op de Sinaï. Daarna van het verbond met David en tenslotte het nieuwe verbond in de Heere Jezus Christus. In alle landen op aarde zijn vandaag gelovigen in de Heere Jezus die mijn naam belijden. En nog elke dag komen er duizenden mensen tot geloof. Een gerenommeerd Amerikaans onderzoekkantoor heeft berekend dat elke dag vandaag 80.000 nieuwe mensen Christen worden op aarde. Vooral in Azië en Afrika komen enorm veel mensen tot geloof. De kerk is lang niet dood. Integendeel, Ze is nooit zo levendig geweest. Ze groeit harder dan ooit. Ik had nooit kunnen dromen dat duizenden jaren later Jezus Christus, mijn afstammeling, een afstammeling uit mijn familie, zo'n cruciale rol zou spelen in het grote verlossingsplan van God. Mijn volk Israël werd Gods oogappel op aarde. Gods oudste zoon, de drager van zijn goede beloften. De Heer stuurde hen eeuwenlang talloze boodschappers, profeten, priesters, koningen, die hen leerden over zijn goede wetten en over zijn plannen. En het mooiste is wel dat uit mijn oude volk Israël de Messias, de Christus, voorkwam. Die als redder het licht van de wereld is geworden voor alle mensen op aarde. Zijn eerste volgelingen, de discipelen en apostelen, waren Joodse gelovigen. De verlossing van de Heer kwam via mijn volk en breidde zich toen uit naar alle volken op aarde. Gods belofte aan mij werd deels al vervuld. Toen mijn volk Israël werd bevrijd uit Egypte en het beloofde land overnam. En in de eeuwen erna, de gouden eeuw van Israël, toen David zijn enorme rijk stichtte met Jeruzalem en de tempel als stralend middelpunt. Daar kon je zichtbaar, tastbaar de aanwezigheid van God proeven. Daar werd hij aanbeden door zijn volk. Daar zag je hoe goed het leven op aarde met de Heer is. Maar wat hebben mijn nakomelingen, de Heere God, helaas ook dikwijls teleurgesteld? Wat zijn ze dikwijls ver van hem afgedwaald? Wat hebben ze ook onnoemelijk zwaar daarvoor moeten lijden? Israël is zelfs eeuwenlang verbannen uit het beloofde land en verstrooid over heel de aarde. Ze hebben enorm veel ellende ondervonden. Soms zijn ze bijna uitgeroeid. Velen van hen zijn geestelijk verblind of ongelovig en erkennen niet Jezus Christus als de Messias en Heer. En er is op aarde een duivelse haat tegen mijn volk, ook nu nog. Voor allen die mijn oude volk lief hebben, is dat een zaak van voortdurend gebed. Want de Heer blijft trouw aan zijn belofte, ook aan Israël. En toch moet ik dankbaar erkennen dat veel van Gods beloften ondertussen al zijn vervuld. Mijn kinderen zijn vandaag inderdaad talrijker dan de sterren aan de hemel, niet te tellen. Want toen Jezus Christus, Gods Zoon, op aarde kwam, is via hem de belofte vervuld dat mijn nageslacht voor alle volken tot een zegen zou zijn. Wat een ongelooflijk bewijs van Gods liefde en trouw voor alle mensen dat dit is gebeurd. En dat wij dat vandaag nog werkelijkheid zien worden na 4000 jaar. Vandaag zijn er in alle landen op aarde mensen die de Heere God loven en prijzen. In alle talen. Mensen die dankzij het werk van Gods Heilige Geest tot geloof zijn gekomen. De apostelen begonnen al met de verspreiding van het evangelie. En vandaag zijn er nog talloze die dat evangelie verspreiden op aarde. De apostel Paulus zegt daar prachtige dingen over in de Galaten brief. Als hij schrijft, iedereen die gelooft, wordt samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Alle volken delen nu in de zegen van God voor mij. Als een inktvlek heeft de zegen van de Heer zich kunnen uitbreiden over heel de wereldkaart. Gods goede belofte aan mij zijn dubbel en dwars vervuld. Maar dat betekent ook niet dat er niets meer te verwachten is. In alle eeuwen hebben gelovige mensen geleefd zoals ik, Abraham, als vreemdelingen, bijwoners, tijdelijke asielzoekers op aarde. We zijn op doorreis naar ons ware vaderland, naar de stad van Gods belofte, het hemelse Jeruzalem. En nog altijd zien Gods kinderen uit naar de volledige vervulling van al Gods beloften. Hoe de weg daarheen precies zal verlopen, dat weten wij nooit precies. Het is Gods zaak. Maar als ik overzie hoe God zijn plan heeft uitgevoerd, hoe hij zijn volk heeft geleid door de eeuwen heen, dan geeft dat moed. Zijn reddingswerk heeft zich al uitgebreid over heel de wereld. Geloof in Gods belofte, vertrouwen op hem, is de sleutel voor iedereen die de weg van de Heer wil gaan. Geloof, vertrouwen op hem maakt mij, net als jullie, een vriend van God. En mijn advies aan jullie is dan ook om rustig te blijven vertrouwen, ook in de stormen van het leven. Door dat geloof in de levende God trok ik eeuwen geleden naar het onbekende land van Gods beloften. Dat geloof mag jullie vandaag ook bezielen om op weg te blijven gaan naar de stad van Gods beloften. Wat er ook gebeurt, hoe zwaar de reis ook is door de woestijnen van dit leven, geef het nooit op te blijven geloven in de Heer, in zijn plan. Dat is alle reden voor als je terugkijkt in het verleden. Blijf dicht bij zijn woord. Laat je steeds leiden door zijn geest. Want wat een geweldige God hebben wij. Zijn wijsheid is onvoorstelbaar. Alles is door hem ontstaan. Alles heeft in hem zijn doel. Hij is de grote koning van alle mensen in alle eeuwen. Hem alleen komt de eer toe en de lof. Tot in eeuwigheid. Amen. Dat laatste is het slot van Romeinen 11. Zullen we ons samen danken. Heer, wij komen u danken voor de fontein van levend water die stroomt uit uw troon. Die over heel de wereld gaat door het werk van uw Heilige Geest. U, Heer, bent de God van Abraham, van Isaac, van Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Ook onze hemelse Vader. Wij prijzen u, God van Israël. Als vandaag de God van alle volken op aarde. Eeuwen geleden al verloste u uw volk uit de slavernij. U leidde hen naar een land vol vrede, shalom. Wij danken u voor uw verbondstrouw door de eeuwen heen. Voor die eeuwenoude beloften aan Abraham. Die zich tot de dag van vandaag ontvouwen over heel de wereld. We danken dat miljarden mensen uit alle landen op aarde daar inmiddels deel aan mogen hebben en uw naam aanbidden. Want u bent de koning van alle tijden, van heden, verleden en toekomst. U bent de Heer van alle mensen en volken, van waar de zon op gaat tot waar ze neergaat. Overal op aarde aanbidden mensen uw koningschap en ook wij. Buigen ons eerbiedig voor u, de Almachtige, de Eeuwige, de enige ware God. Wij prijzen u voor uw goede plannen, voor uw grandioze schepping, voor uw heilige wil, voor uw... We eren u met onze liederen, met onze gebeden. Wij prijzen u voor uw woord, voor uw geest, voor uw kerk. Nu we u aanbidden, Heer, komen wij u ook bidden of uw naam op aarde steeds meer nog de eer mag ontvangen. Dat uw koninkrijk zich mag blijven uitbreiden. Of u de kwade machten van chaos en terreur en duisternis wil verbreken op aarde. Wij danken u voor uw oude volk Israël. Voor heel die kostbare heilsgeschiedenis waarin u met hen meeging. Israël is onze oudste broer. Uw eerstgeboren zoon die u lief hebt. We bidden vandaag om vrede voor dit volk. Voor Jeruzalem. Om bescherming. Ook in de actuele oorlogsdreiging die er is in het Midden-Oosten. Behoed hen in de palm van uw hand. Wees hen genadig. Stel hen tot zegen. En laat door uw Heilige Geest de verblinding wegnemen. Laat het verbroken worden. Zodat velen uw Zoon Jezus Christus zullen erkennen als hun Messias Redder. Zegen allen die zich inzetten voor uw volk. Zegen ze en bemoedig ze daarbij. Vergeef ons als christenen uit Europa. Dat wij nog maar zo kort geleden het Joodse volk onnoemelijk veel duivels kwaad hebben aangedaan. Help ons te leren van die fouten. Boet ons voor de boze, die ook ons vandaag nog constant misleidt en verblindt. Geef dat moderne afgoden geen vat krijgen op ons hart en op ons leven. Ik bid u vandaag dat de staat Israël in het Midden-Oosten een teken mag zijn van hoop en van vrede. Ontferm u ook over gelovigen, over christenen. In de buurlanden van Palestina, Irak, Iran, Syrië, Egypte. Mensen die vaak ernstig te lijden hebben. Schenk ze wijsheid en moed. Geef dat ook aan wereldleiders die de macht hebben om het kwaad te beteugelen. Schenk zo uw zegen over onze wereld. En behoed ons voor die kwade machten van chaos en ontwrichting en oorlog en terreur. Zegen alle op aarde die zich inzetten voor de verkondiging van uw evangelie en de verbreiding daarvan. Tienduizenden mensen zijn ook daarmee bezig. Evangelisten en zendelingen en predikers en mensen in de moderne media. Geef dat uw licht steeds helderder mag schijnen, juist op de donkerste plekken in onze, of van onze aarde. En mensen die in wanhoop en duisternis verkeren, ook mogen horen van uw licht en hoop krijgen. We bidden voor al uw kinderen, voor heel uw kerk op aarde. Wees ook met ons, dat is een klein deel van heel die grote kudde. Leid ons in de week die voor ons ligt. We bidden het in het bijzonder voor broeders en zusters in ons midden die de moeite en verdriet ervaren. We gedenken de familie Dijkema en hun geliefden. We bidden om troost en kracht om de weg te gaan die voor hen ligt. Wij bidden om wijsheid, uw leiding en vrede. Wanneer wij geconfronteerd worden met moeilijke, lastige kwesties, dilemma's die onze eenheid bedreigen, bescherm ons, want u bent het hoofd van uw kerk. En ga zo met ons mee, verheug ons door uw daden en leid ons om als uw leerlingen, uw discipelen, de weg te gaan die u wijst. We bidden, Heer, dat ook door ons uw grote naam op aarde steeds meer eer mag ontvangen. Behoed ons ervoor, Heer. Elkaar of u daarbij in de weg staan. En stel ons tot zegen, tot de bron van zegen, want dat is ons verlangen. En we bidden het uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Daar gaat hij. Daar was ik al bang voor. Nou, net op tijd. Er is tijd, het is nu tijd voor de collecte. En dan nog onze slotzang. En die slotzang, die ziet u al, het hemelhoog 344. En dat is ook de geloofsbelijdenis die we staande zullen zingen. Zang 344, hemelhoog. Fijn dat u er was. Ik mag u tenslotte nog de oude zegen van Israël meegeven, die we willen beamen met het bekende Amenlied. De Heer, de Almachtige, hij zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vreugde, zijn vrede.